De kerkenraad deelt u het volgende mee. Om in de vacature voor ouderling te voorzien, stelt de kerkenraad het volgende tweetal. Broeder L.C.P. de Bruin en broeder Beverwij. De stemming zal plaatsvinden op dankdag 6 november, na de avonddienst. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 43, het eerste en derde vers. 43 vers 1, geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En het derde zendt, Heere, uw licht en waarheid neder. En wat er verder volgt uit het eerste en derde vers van Psalm 43. Wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 70, het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Daarna lezen we uit Gods heilig woord het achtste hoofdstuk uit het boekje Esther. Esther 8 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 70 vers 3 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilige dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden, en Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij van haar was. En de koning toog zijn ring af, die hij van Haman genomen had, en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings. En zij viel voor zijn voeten. En zij weende. En zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet, en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. En toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht des konings. En zij zeide: indien het de koning goed dunkt, en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb, en deze zaak voor de koning recht is, en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, weder roepen wordt, welk hij geschreven heeft, om de Joden om te brengen die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood: zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven, en hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan, gijlieden, voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring. Want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen. Toen werden de koningsschrijvers geroepen te dezelfde tijd. In de derde maand, zij is de maand Sivan, op de 23e derzelve. En er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten der landschappen die van Indië af tot aan het Morenland strekken, 127 landschappen, een ieder landschap naar zijn schrift, een ieder volk naar zijn spraak, ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros, en men verzegelde het met des konings ring, en men zond de brieven door de hand der lopers te paard, rijdende op snelle kemels, op muildieren van merries geteeld. En dat de koning de Joden toeliet die in elke stad waren zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen en om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hem benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. Op één dag in al de landschappen van de koning Ahasveros, op de 13e der 12e maand, deze is de maand Adar. En de inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden. De lopers die op de snelle kemels reden en op de muildieren togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Deze wet nu werd gegeven op de burcht Susan. En Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed, en met een grote gouden kroon, en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. En bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer, ook in allen en in ieder landschap, en in alle en in ieder stad, ter plaatse waar des konings woord en zijn wet aankwam. En daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. En velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen.
Met Gods hulp willen wij dit hoofdstuk gaan overdenken, gemeente. En als kerntekst willen we het 8e vers lezen. Esther 8, vers 8. Daar lezen we Gods woord als volgt. Schrijf dan gij lieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam. En verzegelt het met des koningsring. Want het schrift dat in des konings naam geschreven is en met des koningsring verzegeld is, is niet te wederroepen. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen. In de voorbeden gedenken wij zuster van Schaik Visser, die aanstaande woensdag wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een knieoperatie. In de dankzegging Renate Cabaret, die geopereerd is en weer thuis is, maar nog veel pijn heeft. Dan ook dankzegging voor de familie van de Plicht, Frietema. Die werden verblijd met de geboorte van een dochter en zusje, die, als ik het goed heb, de namen Sarah, Lize, Sieteke kreeg. En dan voor zuster Wilderman van der Kolk, die 90 jaar is geworden en verblijft in Hogeweide Zorgwaard te Strijen. En ook voor de vacature voor ouderling willen we bidden. Zoeken wij samen de Heer. Groot en heilig God, aan de morgen van deze zondag, deze eerste dag van de week, zoeken wij samen hier in dit huis des gebeds uw aangezicht. Allereerst om u te danken voor datgene wat u ons tot hiertoe nog hebt gegeven en gelaten. Dat we nog zoveel kracht en gezondheid mochten ontvangen, dat we hier kunnen zijn of thuis de dienst kunnen meebeleven. Dat u ons dag aan dag hebt overladen met gunst bewijzen. En dat u ons hier samenbrengt om naar uw woord te gaan horen. En heren, dan weet u met welke gedachten wij hier in de kerk zitten. Hoe we naar de kerk gekomen zijn. Met welke verwachting, of misschien helemaal geen verwachting. Dan weet u, heren, hoe de kinderen naar de kerk gekomen zijn. En waarom ze naar de kerk gekomen zijn. Ze zijn meegenomen door de ouders, vader en moeder, of een van beiden. En nu zitten ze hier. En heren, ook het woord komt tot hen. En hoe denken zij nou over de kerk? U weet het volmaakt. Hoe denken zij over uw woord? Wat verwachten ze van een kerkdienst? Van de psalmen die gezongen worden, die ze leren moeten ook voor de zondagsschool. Heren, wilt u werken ook in die kinderhartjes? En geven dat er een woord mag blijven haken, dat de eeuwigheid verduren zal. En wilt u te midden van alles wat ze dan ook niet zullen begrijpen, toch iets meegeven, een gedachte, een evangeliewaarheid. Een waarheid van de wet, die hen zo klein en zo jong als ze zijn, tot denken aanzet. En ook de jongeren, heren, u weet met welke gedachten zij hier zitten. Wat zij van de kerkdienst vinden en waarom ze naar de kerk gekomen zijn. Wat hun verwachting is, of wellicht hebben ze helemaal geen verwachting. Heren, hoe het ook is, of ze nu met belangstelling, met heilbegeerte misschien in de kerk zitten, of misschien onverschillig. Maar u kunt toch werken door uw geest en woord. We mogen toch verwachting hebben van dat levende woord, dat krachtig is en scherp snijdender is dan enig tweesnijdend zwaard. En u weet ook, heren, hoe dat bij de ouderen is, die tot hun verstand gekomen zijn, die met onderscheid de dingen kunnen beluisteren. Ook wij als ouderen, heren, kunnen met zoveel gedachten in de kerk zitten. Maar de reden waarom we naar de kerk gekomen zijn, het zij het is uit gewoonte, omdat wij geen zondag willen overslaan, omdat een zondag zonder kerk geen zondag is. Het zij met gedachten die misschien bepaald worden door alles wat wij denken, hoe er gepreekt moet worden. En heren, dan weet u ook hoe het kan liggen in de harten, in de gedachten. Misschien de vooroordelen die er kunnen zijn. Heren, wilt u alle dingen die ons in de weg kunnen staan bij het horen naar uw woord toch eens wegnemen. En geef dat het vanochtend zo mag geschieden, heren, dat uw woord gepredikt wordt. En dat wij horen mogen naar dat woord en niet naar onze gedachten over het woord. Heren, dat is toch ook allereerst voor de prediker van groot belang, dat hij geluisterd heeft naar wat u te zeggen heeft. Wat de boodschap is van dit woord. Niet alleen toen en daar, maar ook nu. En heren, dan schieten zijn gedachten en zijn talenten schromelijk tekort om die grote, hoge evangeliewaarheden onder woorden te brengen. Wie kan de dood in Adam op het allerdiepst schetsen en prediken? Maar wie kan ook het leven in Christus, in al zijn heerlijkheid en in al zijn ruimte voor de gemeente prediken? Juist als we daar iets van beginnen te leren, dan voelen we dat we daar zo onbekwaam toe zijn. Onnutte dienstknechten. Zeker als het gaat om die grote geheimen. De wet der werken en de wet des geloofs. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Heer, als vanochtend daar iets, en dat zal ook maar iets zijn, van aan de orde gesteld wordt, geef dan helderheid in de gedachten. Maar ook in het luisteren, Heer, dat we zullen begrijpen waar het om gaat. Dat we ook zullen onderzoeken wat nodig is om dit te kunnen begrijpen, om dit te kunnen verstaan. Dat we het toch niet laten aankomen op de zondag alleen. En dat de preken moeten goedmaken wat wij in de week laten liggen. Maar dat we onderzoeken zullen, dag en nacht uw wet bepeinzen, zoals de psalmen dat zeggen. Heere, wees ons zo nabij, verlicht onze ogen des verstands in spreken en luisteren. We bidden u, Heere, voor elkaar in de omstandigheden van het leven, van rouw en moeite, van tegenslag, van verdriet, van ouderdom, van zorgen. Heere, we leggen ze aan u, de Heere, voor, ook als er langdurige ziekte is, als er ernstige ziekte is, een uitzichtloos ziekbed. Heere, dat dan het van uwentwege toch mag gepredikt worden, dat er hoop is, juist ook als er medisch gezien geen hoop meer is, maar dat er bij u uitkomsten zijn tegen de dood. En ook als er minder levensbedreigende omstandigheden zijn, dan nog, Heer, hebben we uw zegen zo nodig. We denken aan zuster van Schaik, die aanstaande woensdag wordt opgenomen om een knieoperatie te ondergaan. Iets wat al langere tijd speelt, maar waar zo tegenop wordt gezien. Heere, wilt u de vrees en de zorg wegnemen en geven dat de behandeling mag slagen, dat de doktoren de wijsheid en de kunde mogen ontvangen, zodat ze er ook baat bij mag hebben. Maar bovenal, Heere, dat ze de broosheid van haar lichaam, ja van haar leven, mag leren verstaan. Om dat eeuwige leven bij u buiten zichzelf te zoeken. We danken u, Heere, dat Renate Cabaret thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Na een behoorlijke operatie die ook nu nog heel veel pijn veroorzaakt. Heere, dan kent u ook haar gedachten en haar pijn en haar moeite. En alles wat er op haar leven, in haar leven, op haar afkomt. Ook in de afgelopen week in de familie, een begrafenis, gisteren nog. En al die dingen, Heere, kunnen wel eens ontzaglijk zwaar zijn om te dragen. Heere, wilt u zich over haar en heel de familie ontfermen en geven dat ze baat mag hebben bij de operatie, dat de pijn mag worden bestreden en dat ze spoedig weer herstellen mag. Bovenal dat deze weg geheiligd mag worden aan haar hart en dat ze in het binnenste heiligdom mag ingaan met Asaf. En tot die belijdenis mag komen, bezwijk dan mijn vlees en mijn hart, dan is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. We danken u, Heere, dat Arjan en Joanne van de Plicht met hun kinderen werden verblijd met de geboorte van een dochter en zusje. Heer, u hebt alles wel gemaakt en we bidden u, wilt u de kleine Sarah alstublieft genadig zijn. Nu is ze geboren, ze mocht het leven ontvangen en Joanne mocht door de bevalling heen komen. Maar nu ligt er een onbekend leven voor hun en voor haar, waarvan het uitnemendste ook voor haar zal zijn, moeite en verdriet. Maar geef dat te midden van alles wat in haar leven zal geschieden, zij tot de kennis en de genade mag komen van de Heer Jezus Christus. Wilt u haar die wedergeboorte dan schenken, evenals de andere kinderen. Sterk Arjan en Joanne in de opvoeding van hun groeiende gezin. En geef dat ze in alles u de Heer nodig mogen hebben. En mogen pleiten op dat genadeverbond waarmee gij hen en uw kinderen toch die rijke belofte komt te geven. We danken u dat zuster Wildeman 90 jaar mocht worden en wilt u haar ook bij in de avond van het leven het licht van uw vriendelijk aangezicht doen lichten en haar genadig zijn, evenals alle andere ouderen. Heere, zie zo op ons in gunst van boven. Vergeeft u genadig alstublieft onze zonden. Verzoen de schuld van ons leven en geef ons zicht op de wet des geloofs. De Heer Jezus Christus, de verlossing en de verzoening door voldoening. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 102. En daarvan de versen 2, 7 en 16. 102 vers 2. Want mijn leven is door wenen als een ijdele rook verdwenen. Het zevende, gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 2, 7 en 16 van Psalm 102. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 126, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Die juichen wij en zijn verblijd. Dat is het tweede vers van Psalm 126, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren, ouderen. Aan het begin van de 18e eeuw ontstond in Schotland een conflict in de reformatorische kerken. Een groep predikanten die verzetten zich tegen de wettische prediking van hun tijd. En zij worden de zogenaamde Marrow Men genoemd. De mannen van het merg. En dat is afgeleid van de titel van het boek waar deze strijd om draaide. The Marrow of Modern Divinity. Vrij vertaald, het merg van het evangelie. De schrijver van dat boek, van het merg van het evangelie, was Edward Fisher. Hij was een lekentheoloog, zeg maar een amateurtheoloog. Hij was geen dominee. Hij was barbier, kapper van beroep. Maar had een enorme kennis van de grote evangeliewaarheden uit de schriften. En in 1717, vlak voor de Nationale Synode van Schotland, veroordeelde professor James Haddo dit boek. En toen hebben 12 predikanten protest aangetekend tegen die preek van die professor. En ze namen het op voor dit boek. En die synode die heeft dat protest behandeld en afgewezen. En deze 12 mensen, die Marrow Men, die werden veroordeeld door de synode voor de dwaling van algemene verzoening. Onder deze 12 Marrow Men waren Thomas Boston, die ook een voorwoord schreef in een herdruk van dit boek. De bekende broeders Ebenezer en Ralph Erskine en nog andere bekende namen hebben zich achter dit boek gesteld. Zij namen het op voor de reformatorische leer van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. En belangrijk voor deze mensen was dat de mens niet, dat de zekerheid van het geloof, dat is het eerste, dat de zekerheid van het geloof niet ligt in de kenmerken van het geestelijke leven. Dus de zekerheid ligt niet in de kenmerken van geestelijk leven, maar ligt in de oefeningen van het geloof. En dat geloof heeft als voorwerp de onfeilbare belofte Gods. Daar wordt in dit boek sterk de nadruk op gelegd. En nauwder aan verbonden wordt gesteld door deze 12 Marrow Men en ook in het boek dat de evangelienodiging niet alleen uitgaat naar boetvaardige zondaren, maar naar alle zondaren zonder onderscheid. En ze stellen zich tegen de wettische prediking, de prediking van de werken der wet, dat berouw en boetvaardigheid als voorwaarden gepredikt worden om tot Christus te komen. Nou, in dit boek gaat het dus om die grote waarheden van de schrift, wet en evangelie. En hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat boek, en ik zal er ook in het komende kerkblad nog wel iets over schrijven, want ik wens het in uw aller handen. Dat wordt beschreven in de vorm van een gesprek. Om deze moeilijke materie voor mensen zoals u en ik, en jullie ook jonge mensen, toch wat begrijpelijk te maken. Het is een gesprek, het is een discussie tussen twee mensen. Nomista en antinomista. Nomista, dat is iemand die heel sterk op de wet gericht is. Een wettisch mens. En de tweede persoon is antinomista, die zegt nee, die wet die heeft afgedaan. We hebben niks meer met de wet te maken. En zij hebben een gesprek met neofytus. Dat betekent letterlijk een nieuw geboren ziel. Iemand die bekommerd is vanwege de zonde en die rust zoekt voor zijn ziel. En die heen en weer geslingerd wordt tussen die wettische mens en tussen die wetteloze mens. Nou, zij gaan met z'n drieën naar Evangelista. Een dienaar van het evangelie. Die de reformatorische leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen op uitmuntende wijze uiteenzet. En vooral zich richt op die twee wetten. De wet der werken en de wet des geloofs. En gemeente, daar gaat het vanochtend ook over, in dit gedeelte. Althans, dat is de boodschap die we uit dit gedeelte mogen halen. Dat er sprake is van tweeërlei wet. Die eerste wet van Ahasveros, door Haman geschreven, dat is de wet des doods. De dood aan alle Joden. En de tweede wet, die door Mordechai is opgeschreven, dat is de wet des levens. En dat is, gemeente, dat merg van het evangelie waar het om gaat in dat boekje. Het merg van het evangelie. Laten we dat ook boven de preek maar schrijven. En dan behandelen we dat aan de hand van twee gedachten. De oude wet van de dood, dat is de eerste gedachte. En ten tweede de nieuwe wet van het leven. Dus de overdenking als het gaat over dat merg van het evangelie gaat langs die oude wet van de dood. En de nieuwe wet van het leven. In vers 1 van hoofdstuk 8 lezen we, gemeente, dat er weer heel wat gaat gebeuren op dezezelfde dag. Er was heel wat gebeurd. De grimmigheid van de koning was gestild op die dag, zo lazen we in het vorige hoofdstuk in het slot. Haman was aan de gal gehangen. En op diezelfde dag mag Mordechai voor de koning Ahasveros verschijnen, want Esther had verteld wat hij van haar was. Hij was haar neef, zo heeft ze verteld, familie. En dan wordt Mordechai op audiëntie bij de koning verwacht en de koning die bevordert hem tot het hoogste ambt in het koninkrijk. Hij mag de plaats van Haman innemen. Hij wordt onderkoning of minister-president na Ahasveros de belangrijkste positie. En hij wordt met allerlei regalia versierd, zoals dat ook in het slot staat. Dat kleed wat hij aankrijgt en de kroon op zijn hoofd. Nou, gemeente, dan zou je zeggen, dan is alles goed. Want Haman is dood. Mordechai wordt als bewaarder over het huis van Haman gesteld. Hij krijgt de positie van Haman. De koning, zijn grimmigheid is gestild. Nu is alles toch goed? Nee, jongens en meisjes, niet alles is goed. Want al is Haman dan dood, de wet van Haman, die is er nog steeds. En de haat tegen de Joden wordt nog steeds gepredikt. Het is nu 50 dagen geleden dat de wet van Haman is uitgevaardigd en dat die lopers het hele rijk van Perzië zijn rondgegaan. Maar dat was natuurlijk een ontzaggelijk groot rijk, 127 landen. Nou, eer dat die lopers vanuit de burg Susan tot aan het uiterste van het koninkrijk zouden komen, zouden er minstens 100 dagen voorbij gegaan zijn. En het zou nog heel lang duren, nog een heel wat maanden voordat ook die laatste maand zou aanbreken, de 13e van de 12e maand, waarop deze wet ook in werking trad. Dus Haman is wel dood, maar zijn wet ligt er nog. En dat is even een eerste punt, gemeente, waar we samen bij stil willen staan. En dan proberen wat lijnen te trekken naar het geestelijke leven. En dan met name met betrekking tot de wet zoals we die in Gods woord ook tegenkomen. In het geestelijke leven, als de Heere gaat werken in een mensenhart, dan kan er een betrekking liggen op dat woord. En op de God van het woord. Een verborgen trekking die door de Heer als een koord om een mensenleven wordt heengeslagen, waarmee Hij mensen gaat trekken. Waarmee er allerlei ervaringen in het zielenleven worden opgedaan. Mensen worden bekommerd vanwege hun zonde. Ze gaan de schriften onderzoeken. Ze gaan smeken om genade. En er zijn van die momenten dat er ook wel, als het ware, zo'n gouden scepter wordt uitgereikt. En dat ze eens even vrijmoedigheid mogen hebben om die aan te raken. En dat ze mogen geloven dat de koning welwillend is. Maar dat er toch zo'n leegte in het hart blijft. Dat er toch zo'n onrust in je ziel blijft. En je kunt wel weten met je verstand dat de Satan is overwonnen. En dat Christus de zonde aan het kruis heeft gedragen. Maar je mist daar de toepassing van in je ziel. Je mist de verzekering in het hart. En ook al mogen we de dag van de kleine dingen niet verachten zoals de schrift dat zegt. Maar toch, die diepe blijdschap en die vrede waarvan we dus ook in het slot van dit hoofdstuk lezen. Dat wordt gemist. En er blijft maar op de bodem van je hart die vraag rond echoen. Hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? Die onrust, die blijft. De schrijver van het boek wat ik zojuist noemde, Het merg van het evangelie, Edward Fisher, die schrijft in het voorwoord van dit boek: De Heere gaf mij, naar ik hoop, een hart om de belofte van genade enigermate te omhelzen. En toch, helaas, door een zwak geloof ben ik nog steeds geneigd om tot het werkverbond terug te keren. Daardoor heb ik niet die blijdschap en vrede door het geloof, zoals andere kinderen Gods. Mogen de Heere mij barmhartig zijn en mijn geloof vermeerderen. Nou, wellicht zijn er ook in de kerk of thuis die zo'n verzuchting herkennen. Die het niet nalaten kunnen om te blijven roepen tot God. Die het niet na kunnen laten om genade te blijven smeken. Omdat het nog niet goed is in je hart. Ondanks alle betrekking die je hebt op het woord. En ondanks de lichtstraaltjes die je wel eens uit dat woord mogen vallen. En dat je net als Esther bij herhaling op de knieën valt. Want dat zien we ook in dit hoofdstuk. Dat had ze al eerder gedaan. We hebben het eerder overdacht. In dat hoofdstuk waar ze zegt: kom ik om, dan kom ik om. In hoofdstuk 7. In vers 6. En opnieuw zien we het hier. In vers 3. Esther sprak verder voor het aangezicht des konings en zij viel voor zijn voeten. En zij weende en ze smeekte hem. Dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden had, zou wegnemen. Maar gemeente, daarmee vroeg ze om iets onmogelijks. Ze vroeg of hij die wet kon wegnemen, of hij die wet ongedaan kon maken. En de Ahasverus die zou het later ook zeggen. In vers 8. Het schrift dat in des konings naam geschreven is en met des koningsring verzegeld is, is niet te wederroepen. En Esther weet dat natuurlijk. Maar toch kan ze het niet nalaten om haar te blijven smeken en om haar te blijven vragen. En dan krijgt ze wel weer een bemoediging, doordat de koning die scepter weer toereikt. En daarmee mag ze weten, ik mag mijn klachten bij de koning neerleggen. En ze gaat het nog uitgebreider verwoorden daarna, wat er op haar hart leeft. Ze vraagt maar steeds weer om genade. Ze komt dus niet verder. Die onrust die blijft, die nood die leeft in haar hart. Ondanks het feit dat Haman dood is. Want die wet die is er nog. En dat is heel kenmerkend, gemeente, voor het geestelijke leven. En dan gaat Esther iets heel belangrijks zeggen. Ze zegt in vers 5... Indien het de koning goeddunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is. Ze komt dus op haar knieën voor de koning. En ze gaat tot de koning met haar verzoek. En ze gaat wijzen op zijn recht. En dat is, gemeente, iets heel belangrijks in het geestelijke leven. Dat je oog krijgt en liefde krijgt voor het recht van God. Indien het de koning goeddunkt en indien het de koning recht acht. In het geestelijke leven komt daar oog voor. En dat is nou niet iets wat als een wet opgelegd wordt, maar dat is toch te begrijpen, dat is toch te verklaren, dat alleen de koning, dat wist Esther, alleen de koning kan hier verandering in aanbrengen. Daarom moet ik naar de koning toe. En het moet ook volgens de wet en de rechten van de koning, zoals het hem goeddunkt. Dat is in het geestelijke leven niet anders, gemeente. Als het recht ligt in uw leven en in jouw leven, dan zul je nooit door een achterdeurtje de hemel binnengesmokkeld willen worden. En dat God maar van zijn recht afstapt en dat hij het allemaal maar door de vingers ziet wat je gedaan hebt. Nee, dat kan niet. Want je hebt in de schriften gelezen en dat wordt afgedrukt in het hart. Sion zal door recht verlost worden. Zo staat het in Jesaja 1. En haar wederkerende door gerechtigheid. Maar hoe moet dat dan? Dat was voor Esther de vraag. Hoe kan die koning Ahasveros deze wet ongedaan maken? Hoe moet dat met deze wet? Want hij is verzegeld. Hij kan niet herroepen worden. Dat is een vraag, gemeente, in het zielenleven. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heer, ik weet het niet hoe het moet. Want ik ben het niet waard. Ik ben een zondaar. Mijn ziel is verdorven en ik kan niet geloven. Heere, hoe moet het? Dat grote dilemma dat deze koning Ahasveros had en dat Esther hier verwoordt. Hoe moeten we omgaan met die wet die verzegeld is en die niet wederroepen kan worden? Een gemeente met eerbied gesproken. Maar nu heeft de almachtige God ook dat dilemma. In de vroege kerk, zeg maar in de tijd van Augustinus, daarvoor en iets daarna, noemden die kerkvaders dat de quaestio dei, het probleem van God. En zij verwoorden dat aan de hand van wat in de profetie van Jeremia staat geschreven. In Jeremia 3. Daar spreekt de Heere. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven het gewenste land. De sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen. En de kanttekening bij de Statenvertaling die zegt daar: menselijkerwijs zegt God bij zichzelf al denkend en beraadslagend, hoe zal ik daartoe komen dat ik zulk een boos volk onder mijn kinderen en onder mijn erfgenamen zet? De quaestio dei, het dilemma van God. En toen heeft God, zo lezen we uit de schriften, raad gehouden bij zichzelf. Apostel Paulus komt er ook op terug in Romeinen 11, waar hij een woord uit Jesaja herhaalt. Als hij de vraag stelt, wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie is zijn raadgever geweest? God heeft in zijn stille raad des vredes nagedacht over dit dilemma. Want er lag die wet Jongens en meisjes, een oude wet die hij al in het paradijs had gegeven. De Heere had toch gezegd tegen Adam en Eva, tegen de mens: van alle boom van deze hof zult gij vrijelijk eten. Behalve van die ene boom. De boom van kennis van goed en kwaad. En toen zei de Heere, en dan staat het erbij, hij gebood de mens, dus dat is een wet, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat is de oude wet van de dood. En gemeente, de mens heeft gegeten, zo weten we. En toen trad die werking van de wet in. De vloek kwam over de mens. God bracht de drievoudige dood over de mens. De tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige dood. En de mens is onherstelbaar verloren volgens die oude wet. God moet de dood over de mens brengen. Dat verplicht die wet hem. Hij kan van die wet niet af. Het is een wet die niet wederroepen kan worden. Zoals die wet van Meden en Perzen. Ahasveros kon die wet niet herroepen. Zou hij dat gedaan hebben? Uit medelijden met Esther die daar zo lag te wenen. Hij hield zoveel van haar. Hij vond haar zo'n prachtige vrouw. Hij had alles voor haar willen doen. Maar als hij dat gedaan had, dan had hij zijn koningschap verloren. En dan was hij gedood geweest. Want hij brak de wet van Meden en Perzen. En gemeente, veel minder kan God die oude wet van de dood die in het paradijs gegeven werd, teniet doen. Dan zou hij afstand moeten doen van zijn recht. Dan zou hij afstand moeten doen van zijn heiligheid, van al zijn deugden. Dan houdt God op om God te zijn. Hij zou geen God meer zijn als hij die wet van de dood zomaar teniet zou doen. En gemeente, nogmaals bind ik u die vraag op het hart. Is dit nou voor u al een probleem geworden? De wet van de dood. De ziel die zondigt zal sterven. En dat die wet nooit wederroepen kan worden. Wij liggen onder die oude wet. En dat moet diep in ons hart binnendringen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die wet die blijft. Er zijn mensen die zeggen, nee, die wet die heeft afgedaan. God laat die eis vallen en hij eist nu van ons in het Nieuwe Testament dat wij in Christus geloven. Maar gemeente, dat is niet waar. Die oude wet, doe dat en gij zult leven, die blijft bestaan. God kan en zal nooit van die eis afgaan. En eigenlijk, gemeente, is dat ook wel zo ingeschapen in ons menselijke bestaan. Dat zit zo in ons systeem, die wet der werken. Wij zijn onder het werkverbond geboren. De mens moet doen. En dat zie je in de wereld, als je met mensen spreekt in de wereld over hun sterven en of ze niet bang zijn om te sterven en hoe ze denken, als ze al geloven dat er iets is na dit leven, dan zeggen de meeste mensen, nou ja, ik heb toch altijd goed geleefd en ik heb ieder het zijne gegeven en ik heb geprobeerd om te doen wat goed is, nou ja, dat zal toch wel genoeg zijn, daar ben ik niet bang voor. Ik heb niks verkeerds gedaan, ik heb nooit in de gevangenis gezeten enzovoort. En in de kerk leeft dat ook. Dan zeggen we het natuurlijk op een heel andere manier. Want we weten, we zijn zondaren en we moeten uit genade zalig worden. Maar ik ga toch trouw naar de kerk. En ik lees trouw uit mijn Bijbel. En ik bid elke dag meerdere keren. En ja, ik ben een zondaar. En dat zeggen we niet, maar dat leeft wel. Maar toch niet zo slecht als mijn buurman. Die doet nergens aan en die vloekt en die doet. En daar zal de Heer toch hopelijk wel een beetje rekening mee houden. Ik vraag het elke keer. Ik heb mijn leven lang gebeden en nou moet ik het beste er maar van hopen. Zo denken wij mensen toch? Iets in die wettische gestalte, in die verdiensten, dat model van de verdiensten. We helpen de Heer een beetje mee, we doen ons best. En daar moet God rekening mee houden. Gemeente, totdat God ingrijpt. Totdat Hij, zoals we dat overdacht hebben uit Ezechiël 36, dat nieuwe hart. En die dat nieuwe leven geeft. Totdat Hij de geest schenkt in het hart. Dan, zo zegt de Heer, dan zult ge een walging over uzelf hebben. Dan ga je leren dat je met al je verbeteringen en met al je christelijke deugden en met alles niks opgeschoten bent. Die Edward Fisher in dat boek die schrijft, is het gewoonlijk niet zo dat wanneer de Heer een mens overtuigt van zijn zonde, dat hij roept, oh, ik ben een zondig mens. Ik heb een slecht leven geleefd en daarom is God toornig op mij. En zal me in de hel verdoemen. Wat zal ik doen om mijn ziel te redden? En dan gaat hij in dat voorwoord verder uitleggen dat dan het gevaar op de loer ligt van het wetticisme. En dat je je richt op de wet der werken. En je beleidt je zonde aan de Heer en je smeekt om vergeving van genade. Je gaat je leven reformeren. En je zegt, o Heere, ik zal vanaf nu een nieuw leven gaan leiden. En ik zal alles doen wat ik doen moet. En je gaat op je knieën net als Esther. En je roept uit de diepten tot God. En je zegt, Heere, geloof me toch, ik zal een nieuw mens worden. En ik zal u hartelijk lief hebben. En zo zijn veel mensen, gemeente, bezig om de toevlucht te nemen tot een nieuwe manier van leven. Een nieuwe manier van leven. Dat moet dan rust brengen in het hart. Maar gemeente, die rust die zal er niet komen op deze manier. Als wij nog zo bezig zijn om in die nieuwe manier van leven, in een christelijk, reformatorisch leven, ons heil te zoeken, dan laat dat zien, gemeente, dat we geen rechtszicht hebben op wie God is. Dat we geen rechtszicht hebben op wat de zonde is. En om wie wij zijn als mensen. Dat wij totaal verdorven zijn in geestelijk opzicht. Totaal corrupt, ongeschikt, onbekwaam tot enig zaligmakend goed. In Jesaja 57, gemeente, daar lezen we ook zo'n kenmerkend woord. Dan zegt de profeet, gij trekt met olie tot de koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven en gij zendt uw gezanten ver weg en gij vernedert u tot de hel toe. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Dat is nou treffend, gemeente, wat een mens doet als hij door de wet der werken zalig wil worden. Oh, dan vernedert hij zich. En hij doet alles, tot de hel toe zelfs. Maar gezegd niet, het is buiten hoop. En dan zegt de Heer, ik zal uw gerechtigheid bekendmaken en uw werken, dat zij u geen nut zullen doen. Dat is wat, gemeente, dan ben je je eigen aan het vernederen tot de hel toe. En je maakt een lange reis door de wet der werken. En de Heer zegt, het doet je geen nut. Paulus die zegt, hij noemt zichzelf als voorbeeld in Galaten. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Paulus heeft leren zeggen, het is buiten hoop. Die wet der werken, die geeft geen hoop. Ik moet sterven aan de wet, gemeente, en dat is een pijnlijk sterven. Dan moet ik sterven aan mezelf, aan al mijn verwachting, aan al mijn verbetering, aan alles wat ik kan doen. En dat is een pijnlijk sterven, want je begeert vanuit die die nieuwe geboorte, dan begeer je om God te dienen. Om God lief te hebben. Je zegt het ook wel eens met je hele hart. Als er weer eens zo'n gouden scepter wordt toegereikt. En als je eens even dat stukje van die staf mag aanraken. O Heere, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. En je hebt zo'n innerlijke drang om voor God te leven. En van God te getuigen. Maar gemeente, wat leert de Heere door zijn werk als hij doortrekt in het leven? Je bent melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Geestelijk in een ontzaglijke doodstaat. Er is niets geheels aan u. En gemeente, vanmiddag dan hopen we met elkaar zondag 44 te gaan overdenken. Ik hoop dat u het een beetje hebt voorbereid al aan de hand van wat ik dan op de website heb geschreven. En die woordjes die daar dan in worden onderstreept in zondag 44. Wat eist ons het tiende gebod? En heb ik dat onderstreept dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Nou, wie dat begint te verstaan, gemeente, wie dit begint te leren, die beseft, er kleeft zonde aan alles wat ik doe. En dan beginnen we te sterven aan onszelf. Dan beginnen we te sterven ook aan de wet der werken. En dan komt de vraag op, en hoe moet het nu? Is er nu nog een middel waardoor ik die straf kan ontgaan? Waardoor die wet, die oude wet van de dood, teniet gedaan kan worden. Het probleem van Ahasveros. Het probleem van Esther. En ik wenste wel, gemeente, dat het ons aller probleem was. Dat het uw, dat het jouw probleem zou zijn. Maar nu gaan we gauw over tot de tweede gedachte, gemeente. Want de Heere die geeft Ahasveros een oplossing. Nee, niet aan hemzelf, maar hij roept Mordechai. En ze weten allemaal, die oude wet die kan niet ongedaan gemaakt worden. Dat is een wet van Mede en Persen. Hij kan niet wederroepen worden. Maar, zo weet Ahasveros, ik kan wel een nieuwe wet afvaardigen. Een nieuwe wet die de oude wet krachteloos maakt en teniet doet. En Mordechai die gaat aan het denken. En hij komt met het plan om een nieuwe wet te maken die de Joden toestemming geeft om op die dag dat dus de Joden gedood zouden mogen worden, de 13e van de 12e maand, op die dag mogen ze zichzelf verdedigen, mogen ze zichzelf verweren. En dat lijkt misschien niet zoveel, maar het wordt met de ring van de koning verzegeld. Het heeft dus koninklijke kracht. En dat brengt ons bij die tweede gedachte, de nieuwe wet van het leven. En die oude wet die bleef dus bestaan. De wet van de dood. Maar er kwam een nieuwe wet tegenover te staan. En die was wettelijk vastgelegd. Het was gelegitimeerd. Dat mochten de Joden eigenlijk niet doen, ze mochten zich niet verweren. Maar nu met deze nieuwe wet wel, ze mochten zich verdedigen. En de boodschap die van deze nieuwe wet uitging, dat was: val de Joden niet aan. Want ze mogen zich verdedigen en de koning staat erachter. Dat was de boodschap. Laat die Joden met rust, want de koning wil niet dat ze gedood worden. En nu moeten we dat gemeente zo niet lezen. We hopen daar in het volgende hoofdstuk ook nog wel aandacht aan te besteden. Dat die Joden op die 13e van de maand Adar al hun vijanden gaan aanvallen. En dat ze hun buit roven, dat lees je niet. Het is niet zoals Haman, die alleen maar op het verderf uit was van de Joden. De Joden die hebben zich alleen maar verdedigd. Ze hebben niet aangevallen. Maar ze hebben zich verdedigd. En ze hebben ook de buit niet geroofd. Het was een heel andere geest. Een hele andere wet dan die eerste wet. Maar iedereen begrijpt bij het lezen van deze wet, de Joden mogen niet worden aangevallen. En nu willen we opnieuw op zoek, gemeente, naar een geestelijke boodschap ook voor vandaag. En hoe moeten we nou die nieuwe wet van het leven overzetten naar het geestelijke? Wat is dan de les? Nou, ik heb u al eerder gezegd, gemeente, de Heere die heeft raad gehouden. In de eeuwigheid, in de stille vrederaad. Hoe zal ik u onder de kinderen stellen? Hoe zal ik u het gewenste land geven? En toen heeft God met zichzelf beraadslaagd. En hij heeft gedacht, hoe kan ik nou met behoud van mijn eer en met behoud van mijn recht en met behoud van de wet en met behoud van al mijn deugden strafwaardige zondaren zalig maken? Hoe kunnen recht en genade samen opgaan? Hoe kan de vrede met een kus van het recht worden gegroet? Wel, toen heeft de Heere de borg bedacht. De plaatsvervanging. Ahasveros wist geen raad. Maar gemeente, meer dan Ahasveros is hier. En dan haal ik dus de legitimatie voor een geestelijke boodschap opnieuw uit een woord van de Heer Jezus, zoals ik dat eerder gedaan heb aan de hand van die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf ook wel eens met oud-testamentische figuren. Nou, meer dan Ahasveros is hier. In de almachtige en heilige God die in de stille raad des vredes de borgstelling bedacht heeft. God zou mens worden. En in de plaats van zijn schuldige volk de straf dragen en de dood ingaan. Mordechai die wist niks anders te bedenken dan dat hij zou schrijven dat de Joden zich zouden mogen verdedigen. Meer dan Ahasveros is hier. Meer dan Mordechai is hier. Want de Heere die heeft een veel rijkere oplossing bedacht dan dat Ahasveros en Mordechai konden doen. Hij heeft met eerbied gesproken, niet geboden dat zijn volk zichzelf zou moeten helpen en zichzelf zou moeten verdedigen en zijn volk dus aan henzelf overgelaten. Ze hoeven niet voor zichzelf op te komen. Want ach, als we gemeente onszelf een beetje leren kennen en als we de macht van de zonde een beetje leren kennen en als we de duivel een beetje leren kennen, dan kunnen we niet anders dan met het gebed des Heren zeggen, ach, die macht is zo groot. Dus ben ik elk ogenblik in nood. Daar komt vlees en wereld bij. En er blijft niks anders dan het gebed over, ai, help ons dan, maak ons vrij. En weet je wat dan het wonder is? En als we genade mogen kennen, dan zal dat inderdaad het wonder worden. Dat in die nieuwe wet geschreven staat, nee niet, je mag je verdedigen. En pak je wapens en help jezelf. Nee, in die nieuwe wet staat geschreven, ik zal voor jullie de strijden. En gij zult stil zijn. Ik zal voor u strijden. Christus is de strijd aangegaan. En hij heeft de zonde weggedragen. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de Satan overwonnen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft de wereld in zijn macht. Dat is Gods antwoord op die grote vraag. Hoe zal ik u onder de kinderen stellen? Dat is Gods antwoord op de zielenvraag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? De Heere heeft zijn eigen zoon gegeven. Tot het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Opdat hij de genade zou verwerven. En zou kunnen toepassen en uitdelen aan strafwaardige zondaren, aan mensen die zichzelf niet kunnen verlossen. Dat is het wonder van die nieuwe wet der verlossing. Het antwoord op die grote dilemma's in het geestelijke leven. De nieuwe wet die zegt, door het geloof in Christus alleen, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God ongehoorzaam is, die heeft het leven niet. Maar de toren van God, die blijft op hem. Het is alleen maar mogelijk, gemeente, door die nieuwe wet. Door de wet des geloofs, zoals Paulus dat in de Romeinenbrief zegt. Er is voor zondaren alleen redding door de wet van het geloof. Die nieuwe wet van verlossing, van leven, van verzoening, door voldoening. Die nieuwe wet van komen en kopen zonder geld en zonder prijs. Die nieuwe wet van het vluchten van de doodslager tot de vrijstad. Die nieuwe wet van, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. De nieuwe wet van zonen Davids, ontferm u mijner. En aan die nieuwe wet van de verlossing, gemeente, die nieuwe wet van het leven, daar is ook verbonden het sterven aan die oude wet. Die oude wet van verdiensten en van doen en van opknappen. En van helpen. En van gestalten. En van tranen. En alles wat ik maar mee kan nemen om de Heere goed gunstig te stemmen. De nieuwe wet is komen zoals je bent. Zo verdorven. Zo verloren. Zo door schuldbesef getroffen en verslagen als je maar kan zijn. Maar die nieuwe wet van dat heerlijke evangelie. Die werkt blijdschap, die geeft genade, die geeft ruimte aan het hart dat benauwd en bedroefd is vanwege de zonde, de nieuwe wet van het leven. Daarom is er, gemeente, hoop voor hopelozen en voor mensen die onverbeterlijke zondaren zijn en die met Paulus moeten klagen en het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Die oude wet, dat je jezelf geschikt moet maken. En van de voorwaarden, en dat je eerst zus en zo moet hebben beleefd. En eerst zo diep en zo lang. En dat berouw en boetedoening als eisen worden gepredikt. Als voorwaarden om tot Christus te komen. Die brengt onrust. Want het is nooit diep genoeg. En ik kan mijn zonde nooit naar waarde bewenen. En gemeente, nu moet u goed begrijpen. Nou zeg ik niet dat het lang of dat het buiten de weg van boetedoening en van berouw omgaat. Zeker niet. Dat leert de Schrift ons. Maar de diepte daarvan mag nooit als een kenmerk of als een eis zijn in het komen tot Christus. Daar hebben die Merrowmen voor gestreden. De beloften komen niet alleen maar tot de boetvaardige zondaren, maar komen tot alle volken en mensen, zonder onderscheid. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven. En gemeente, waar dat door het geloof mag worden verstaan, als de Heilige Geest door dat evangeliewoord gaat aandringen in je hart. Want dat is natuurlijk wel de zaak. Want je kunt inderdaad bedenken van, ja, maar hoe kom ik aan dat geloof? Nou, niet zoals sommige mensen zeggen, nou, dat heb ik zelf besloten. Ik heb besloten om mijn hart open te stellen voor God. En ik heb aan God toestemming gegeven om hem in mij te laten werken. En ik heb mijn hand en mijn hart gegeven aan Jezus. Het is geen daad van de mens. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. En daar mag je dus om bidden. Als je nou geen geloof hebt, jongens en meisjes, dan zegt de Heer, joh, doe je nou je mond open. En als het je nou aan geloof ontbreekt, dan zal ik het je geven. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Daar hoef je zelf niet voor te zorgen. Ik schenk het, zo gij het smeekt. Ach, krijg nog eens een beetje krediet op God, gemeente. Hij heeft zoveel gaven te geven. Er is bij hem een volheid aan genade. Een overvloeiende genade. En dat voor de grootste zondaren. Verwacht het toch van hem. Als je dan in jezelf wil zoeken en graven, zoek dan maar naar meer gruwelen, naar zonde en vervloeking. Maar vlucht daarmee tot de Heere, in de verwachting dat Hij alles heeft wat u ontbreekt. En als de Heilige Geest dan, gemeente, in dat uur van zijn welbehagen doorbreekt door alle beletselingen en belemmeringen, door alle aanvechtingen en strijd heen. En hij gaat als zo'n evangeliewoord aan je hart openbaren. En hij ontsluit het evangelie voor je hart. En je mag een oog slaan buiten jezelf op die borg die God geschonken heeft. Nou, dan kan het niet anders. Of dan zal het zo zijn zoals dat ook in dit hoofdstuk wordt gezegd. In het 16e vers. En bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. En zoals Luther dat ook heeft ervaren, zoals hij schrijft. Toen hij getroffen werd door dat woord uit Romeinen 1. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hij zegt, dat was alsof de poorten van het paradijs zich openden voor me. De Porto Paradiso. En dan kan het niet anders of dan komt er licht in de duisternis. Dan doet de Heere dat donker opklaren. Dan kan het niet anders of dan komt er blijdschap. Na de droefheid. Dan kan het niet anders of dan is er eer. Hier wordt bedoeld de godsverering. Dan krijgt God de eer. Dan krijgt God de lof. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. God, gemeente, geeft sieraad voor as. En hij geeft vreugdeolie voor treurigheid. En het gewaad is los voor een benauwde geest. Dat is de vrucht van die nieuwe wet des levens. Als God dat aan je hart en openbaart en verklaart. Hij werkt blijdschap in je hart. En gemeente, gelukkig. Deze nieuwe wet kan ook niet herroepen worden. Want ook deze wet is met des koningsring verzegeld. God kan met eerbied gesproken niet van de wet van het leven af, de wet des geloofs. Als je in je armoede en in je verlorenheid en in je schuld en in je naaktheid en in het ontbreken van alles wat je op geestelijk gebied nodig hebt. O God, wees mij de zondaar genadig, zoals de tollenaar in de tempel. Dan kan God, dan mag God zo'n mens nooit terugsturen. En dat zal hij ook niet doen. Als je met Jacob zegt, en ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Dan is God verplicht aan die nieuwe wet om zulks te doen. Als je tot de Heer Jezus gaat, net als die bloedvloeiende vrouw. Ik zal de hand uitstrekken naar de zoon van zijn kleed. Dan zal er kracht van uitgaan. De Heer Jezus zal zo'n mens nooit afwijzen. Er was dus een vrouw die op haar einde kwam. En die de Heer mocht vrezen in alle eenvoudigheid. De dominee die vroeg aan haar, maar wat vrouw nou, als je aan de hemelpoort komt. En als de Heere nou zegt, die poort blijft dicht. Dan zegt ze, ach, ik heb niks te verliezen. Want ik ben alles kwijt. Maar God heeft alles te verliezen. Want Hij heeft tot mij gesproken. Mijn genade is u genoeg. Hij kan van dat woord niet af. Die vrede en die blijdschap, die eer en die verheuging. Iets daarvan wordt gesmaakt en geproefd als die wet des geloofs mag worden omhelst. En in het afsterven van die oude wet der zonde en des doods. En nog een laatste opmerking, gemeente, want ach, er zou nog zoveel meer te zeggen zijn over deze zulke rijke stof. U die genade mag kennen. En ik wenste het wel voor iedereen in de gemeente. De Joden hadden in Mordechai een man op de hoogste plaats, die hun belangen behartigde. Zo mag Gods kerk een man hebben op de allerhoogste plaats, aan de rechterhand des Vaders, en die altijd leeft om voor u te bidden. Wat een genade. Geen aardse macht begeren wij, zo zei Luther. Die gaat wel ras verloren. Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods enige geboren zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is ons beschoren. Amen. Heere, wilt u zelf uw zegen over het woord gebieden. En geven, Heere, dat uw Zoon aan ons hart mag worden geopenbaard en verklaard. En dat we afgebracht mogen worden van de wet der werken, waar we toch zo met huid en haar aan verbonden zijn. En wat in het leven van uw kerk zoveel strijd, ja zoveel sterven verbonden is, dat pijnlijke om alle verwachting en alle hoop van alles wat van ons is te verliezen. En om het leven buiten onszelf in u te zoeken. Heren, wilt u het ook in de kinderharten doen vasthaken. Het was niet de makkelijkste stof, heren, niet voor ouderen en jongeren. Maar heren, wilt u geven dat we heilig nieuwsgierig mogen zijn om dit onderscheid tussen wet en evangelie te kennen. En de verhouding tussen deze twee. De wet van de werken en de wet van het geloof. Heren, schenk ons heilige nieuwsgierigheid, heilbegeerte. Schenk ons dat aanklevende leven van Esther aan de troon uw genade. Schenk ons die gouden scepter, ja, schenk ons die nieuwe wet. Wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag? Breng ons ook deze middag weer bijeen, als we dan de behandeling van uw heilige wet gaan afsluiten. Heren, ook dan verwacht u ons toch weer in de kerk. Ook dan wilt u ons toch weer onderwijzen en ons doen horen wat tot onze vrede dient. Doe het, Heren, uit genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 8, vers 1 en 2 zingen wij tot slot. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen en uw mogendheid heeft sterkte willen gronden. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.